BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland.
Je kan het heel uit je
hoofd. Het is vrijdag, dag 219 van de invasie. En jongens, wat hebben we weer nieuws vanmiddag over ons heen gekregen, hè? De speech van Poetin. Ik heb hem in de trein moeten volgen op Twitter van iemand die noemde het Poetin bingo. Alles wat we van hem kenden kwam voorbij. Maar wat hebben jullie er vooral van meegenomen?
Het is wel een bijzondere speech weer geweest. Wat je ziet is, daar hebben we het al vaker over gehad, hè, bij Boekestein de Wijk, dat hele verhaal, dat narratief wat Poetin probeert te vertellen, dat verschuift nu echt van Oekraïne naar het Westen. En Oekraïne kwam bijna niet meer in die speech voor. Het was alleen maar kijken naar het Westen, hoe slecht het Westen is. Het Westen is de oorzaak van deze tragedie die zich nu afspeelt in Oekraïne. Die kan er ook wat aan doen. Vooral Amerika, die blaast zelfs zijn eigen gaspijpleidingen op om ervoor te zorgen dat Europa zonder gas komt te zitten. Maar goed, wat hij heeft aangeboden uiteindelijk is een staakt het vuren en onderhandeling. Alleen de vraag is natuurlijk, waar ga je dan over onderhandelen?
Ik vond het een krankzinnige speech. Hè? Ja. Hij annexeert gebied dat hij militair niet bezit. Dus ik ga dus nu, Hugo heeft een prachtig huis gekocht, dames en heren. Ik ga dat dus ook nu gewoon annexeren op papier. Nou, dat wordt een probleem, lijkt me, als ik dit weekend langskom, hè. Dat is het eerste. Hij begon over satanisme ook. Toen dacht ik van satanisme? Dat is een beetje QAnon-achtige onzin, toch? Dus volgens mij heeft die COVID-eenzaamheid heeft goed gedaan.
Huh? Ja. Nee, maar goed, het is natuurlijk wel tamelijk ernstig wat hier gebeurt. Hè? Dus je moet je ook realiseren waarom hij deze annexatie doet. Omdat hij het gewoon militair niet meer kon redden. Hè? As we speak wordt vermoedelijk Liman veroverd. Misschien is het al wel veroverd in de Donbass. En dat is wel een cruciale overwinning voor Oekraïne. Want dit gaat namelijk gewoon betekenen dat de logistiek voor Rusland in de Donbass echt gewoon in het honderd gaat lopen. Dus hoe dat zich dan weer verhoudt met die fantastische festiviteiten die zich op dit ogenblik in Moskou afspelen, is mij ook niet helemaal duidelijk. En wat ook interessant is, ik heb daar echt goed op gelet van hoe hij het formuleerde. Wat annexeert hij nou eigenlijk? Annexeert hij nou die hele provincies, die hij dus niet onder controle heeft? Of doet hij iets anders? En ik denk dat hij ze nu helemaal geannexeerd heeft. Ja, dus inclusief de gebieden die hij niet heeft. Dus wat je dus hebt, is een krankzinnige situatie, dat je een gouverneur hebt van een provincie aan de Oekraïnse kant en je hebt een bestuur aan de Russische kant. Ja, dat is natuurlijk alleen maar vraag om ellende, om eigenlijk nog meer ellende. En dan kom je in de situatie terecht van hoe ga je dat dan doen? Want hij heeft onvoldoende troepen om dat gebied te veroveren. Nou ja, dan heb je denk ik nog een aantal mogelijkheden in het vat zitten. Je kan, als Oekraïne doorgaat met de aanvallen, dat gaat hij natuurlijk gewoon doen, Zelensky. Ja, dan kun je natuurlijk terreurbombardementen uitvoeren op Oekraïnse steden. Om ervoor te zorgen dat men ophoudt met vechten. Een beetje wat er is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij kan, wat we in het jargon noemen, horizontaal escaleren. Je zou bijvoorbeeld de vitale infrastructuur kunnen aanvallen van de Europese landen. Dat is op dit ogenblik feitelijk gebeurd, door wie dan ook, met de Nord Stream 1 en 2 pijpleiding. En uiteindelijk, aan het eind van de rit, als je dan ook nog een keer allerlei ontregelende activiteiten in de landen zelf hebt uitgevoerd, ja, dan zou je kernwapens kunnen inzetten als je het helemaal niet meer kan redden. En dat zijn toch geen prettige vooruitzichten, hoor, moet ik zeggen.
Had Poetin eigenlijk niet formeel nu de oorlog moeten verklaren? Nu hij dus een deel van Oekraïne als Rusland zit en daar wordt gevochten met Oekraïne, dan is het geen speciale militaire operatie.
Nee, nou ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar
ik vond wel meer dingen aan het betoog een beetje warrig, maar hier neem ik het ook niet.
Ja.
Nou, het is natuurlijk vreselijk. En het enge daarvan is natuurlijk dat als die, zeg maar, Oost-Oekraïne dus Russisch grondgebied is, ja, dan geldt de nucleaire paraplu daar ook voor. Eerlijk gezegd, ik ben daar eigenlijk helemaal niet gerust op. En het idee van Rob, inderdaad, een tussenstap is nog gewoon Kharkiv platleggen, ik noem maar wat. Wat een verschrikking. Ik moet er niet aan denken.
Ja, nou ja, wat Zelensky nu heeft gedaan is ook echt heel bijzonder. Hè. Zelensky heeft nu gezegd, wij willen lid worden van de NAVO. Ik zat net in een hoekje te luisteren naar Stoltenberg.
Dat is nu bezig, geloof ik.
Ja, die is net klaar. En de eerste vraag was van een Oekraïnse journalist. En die vroeg van, mijn president die heeft net het verzoek ingediend bij de NAVO om versneld toe te treden, net zoals Zweden en Finland. En hoe gaan we dat dan doen? En toen, daar kwam natuurlijk geen antwoord op, want A. Stoltenberg heeft geen mandaat. Want dat kunnen alleen maar de staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen bepalen. Hij zei, nee, ja, daar hebben we een procedure voor, bla bla. Dus hij als een goed ambtenaar, bij wijze van spreken, gaf hij een procedureel antwoord. Doen trouwens politici tegenwoordig ook altijd. Maar hij gaf daar dus niet een goed antwoord op. Maar het feit dat dat nu gebeurt, het zou mij niet verbazen. Ik heb het wel eens eerder verondersteld dat er een grote kans is dat we binnen no time zien dat Oekraïne en de Europese Unie, dat de NAVO en de Europese Unie Oekraïne accepteren als leden, als lid. En dat heeft te maken met het feit dat op een of andere manier moeten er nu veiligheidsgaranties worden gegeven aan die romstaat Oekraïne. En hoe ga je dat dan doen? De enige die dat echt goed kan doen is de NAVO. Dus dan ligt het ook voor de hand om dat te doen. Maar jongens, vroeger maakten we grappen over de Derde Wereldoorlog.
Doen we al een tijdje niet meer.
Dat doen we al een tijdje niet meer, bewust niet. En dat is wel terecht op dit ogenblik.
Ja. Het is gewoon ongelooflijk gevaarlijk. Het is eigenlijk erger dan de Cuba-crisis.
Nou ja, het is vergelijkbaar met de Cuba-crisis. Hè.
Maar die liep goed af.
Ja, maar alle partijen hebben zich nu in een hoek gemanoeuvreerd van een kamer waarin je eigenlijk niet meer goed uit kunt komen. Hè. Dus iemand moet een stap naar voren doen of iemand moet zeggen van oké, ik gooi de handdoek in de ring. En de vraag is wie dat dan is. Is dat Amerika? Is dat Oekraïne? Is dat de Europese Unie? Is dat Rusland? Zeg het maar.
Ja. Terra incognita.
Kan het eigenlijk? Een land in oorlog laten toetreden tot de NAVO?
Nee, dat kan helemaal niet. Maar wat er gebeurt, kan überhaupt niet. Dus ik kan ook.
Ja. Oké.
Bij de EU kan het helemaal niet. Bij de NAVO kan je artikel 5 heel erg creatief interpreteren. Dat is met 11 september ook.
Ja, maar dan zijn ze nog geen lid. Dus op het moment dat ze lid worden, dan is artikel 5, dat is aanval tegen één, is een aanval tegen allen. Die wordt dan geactiveerd, maar dan moet Oekraïne wel lid zijn. Dus anders kan dat helemaal niet. En dan krijg je allerlei veiligheidsgaranties die Zelensky ook wil hebben. En dat gaat natuurlijk wel gebeuren op een of andere manier. En dan de vraag is, ja, hoe ga je dat dan organiseren? En dat kan je het beste doen via de NAVO. Maar daar zit natuurlijk helemaal niemand op te wachten.
Ja. Tussenstappen zijn dan no-fly zones, rode lijnen. Ik weet het allemaal niet. Ik heb er geen idee van wat er gaat gebeuren.
Nou ja, ondertussen gaat het op het slagveld dus goed voor Oekraïne, nou ja, zoals je goed, al memoreerde. Dus misschien maken al dit soort feestjes in Moskou en NAVO-lidmaatschap aanvragen, maakt dat allemaal niet zoveel uit? En moet het zich eerst op het slagveld bewijzen?
Ja, maar zo goed gaat het nou ook weer niet hoor. Ze hebben natuurlijk een behoorlijke overwinning geboekt in het oosten. Toen hebben ze duizenden kilometers terug veroverd. Maar dat bleek eigenlijk omdat er geen Russen meer aanwezig waren. Want die waren allemaal gedirigeerd naar het zuiden. Dus dat was relatief simpel. Maar je ziet nu dat die Russen rond die Oskil-rivier helemaal zijn ingegraven. Maar dat geldt ook bij de Dnieper. Ja, en daar zie je gewoon dat het echt heel moeizaam is hoor. Ze dreigen nu wel Leman te veroveren. En dat is echt een grote overwinning, moet je zeggen. Maar en dat ligt dus in het oosten, in de buurt van die Oskil-rivier. En als je dat doet, dan maak je wel de logistieke aanvoerlijnen gedeeltelijk kapot van Rusland. En die kan dan weer heel weinig. Maar de duizenden kilometers veroveren, dat zit er op dit ogenblik niet in. Want ook als ze dat zouden gaan doen, ja, dan zegt Poetin, ja, hoor eens even, je zit op mijn grondgebied. Dus, en dan krijg je dus, wat hij vanmiddag heeft gezegd in zijn speech, dat hij met alle mogelijke middelen die hem ter beschikking staan, die dat nieuwe gebied zijn tot zijn veroveringen zal gaan beschermen.
Ja. Ik word er allemaal niet van.
Het is altijd hoe die update een beetje eindigt. Dat we een beetje stilvallen.
Jan wordt er nooit vrolijk van. Ik blijf maar doorhouden en analyseren. Dus.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.